is de schriftlezing op deze gedenkwaardige zondag van 31 oktober uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Galatië. Uit het derde hoofdstuk worden u de eerste 11 versen voorgelezen.
O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij een geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs, die u dan de geest verlengt en krachten onder u werkt? Doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degene die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovigen Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Ik hoop u vanmorgen met Gods hulp het woord van God te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte van Galaten 3 en bijzonder de eerste twee versen. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? En wat er verder volgt, zoals dat u zo even is voorgelezen, ook in de versen 1 tot en met 11. Gemeente, u hebt het al bemerkt, en het kan niet aan uw aandacht voorbij zijn gegaan. Vandaag is het niet alleen in dubbele zin een bijzondere zondag, omdat het voor u goed beschouwd de eerste vakante zondag is. Uw oud-herder en leraar dominee Boer gistermiddag bevestigd mocht worden in zijn nieuwe gemeente van Urk Maranatha. En vanaf dat hij zich met zijn ja, ik van ganser harte verbonden heeft aan de Urker gemeente, was u op datzelfde tijdstip, nu bijna 24 uur geleden, eerst echt vakant. Maar dat maakt deze zondag niet tot de meest bijzondere zondag, maar wel omdat we elkaar vandaag op 31 oktober mogen ontmoeten. De tekstkeuze is daar min of meer door bepaald geworden, en u voelt wel aan, we zouden geen recht doen aan de grote daden van Gods hand als we daar onopgemerkt aan voorbij zouden gaan. Weliswaar zijn er ook in Werkendam, en waar niet, in heel Nederland vele zogeheten reformatieherdenkingen gehouden, maar als 31 oktober samenvalt met Gods dag, dan zouden we de Heere niet die eer bewijzen die hem toekomt, omdat hij zoveel eeuwen geleden er zelf weer zorg voor heeft willen dragen. Dat zijn woord weer terugkeerde in de kerken, die eigenlijk in de duisternis leefden, buiten de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. En dat de Heere slechts een gering middel nodig heeft om dat grote wonder te bewerken, dat is gebleken, zoals we dat nog steeds in gedachtenis mogen blijven houden bij het lezen van de kerkgeschiedenis. En niet zonder reden, ik hoop daar straks ook mee te eindigen en halverwege de prediking ook wel hier en daar wat kanttekeningen bij te plaatsen, dan kunnen we vandaag ook niet om de naam van Maarten Luther heen. Niet om hem in de schijnwerpers van het evangelie te stellen, maar wel als een man te plaatsen in het licht van Gods voorzienigheid. De Heere geeft dus wel ook aan zijn dienaren genade en ere. Zeker als zij leren wegschuilen achter die ene naam die gegeven is tot zaligheid, door welke wij moeten zalig worden. En dat heeft Maarten Luther als geen ander begrepen. Niet alleen vanwege die vele teksten die worden gehouden als de herontdekking van het evangelie, dat de rechtvaardig alleen door het geloof zal leven. Is dat dan niet waar in ons tekstverband? U zal dat ook hebben opgemerkt, keert ook die oude tekst uit het Oude Testament weer. En we vinden haar niet alleen in Habakkuk 2 vers 4, we vinden haar niet alleen in Romeinen 1 en vervolg, we vinden haar ook in ons teksthoofdstuk. Maar dat is niet het enige waardoor Luther zich aangesproken moet hebben geweten. Want sommigen van ons zullen het weten. Als er één brief is geweest die zijn hart heeft gestolen, dan is dat uitgerekend wel die brief geweest die vanmorgen voor ons allen opengeslagen mag liggen. Tenminste, ik hoop dat u uw kerkbijbeltje ook open houdt in het vervolg van de prediking. Luther heeft daar ooit een uitvoerig commentaar over geschreven. Ongeveer van dezelfde dikte als deze kansenbijbel. Dus een uitgebreid commentaar over slechts 6 hoofdstukken. Omdat hij naast de Romeinenbrief en andere plaatsen uit Gods woord, juist in de Galatenbrief, zoveel terug heeft gevonden wat zijn eigen leven en zijn worsteling om te komen tot de kennis van Gods waarheid zozeer heeft uitgebeeld, dat hij, en dat was eigen aan de manier van spreken van Maarten Luther als die grote kerkhervormer die de eeuwen mee is gegaan, de brief aan de Galaten zijn keten heeft genoemd. En ons jonge mensen weten wel, dat was ook de naam van zijn vrouw. Wel zo lief als hij zijn vrouw had, zo lief had hij die Galatenbrief. We mogen geloven dat Luther niet alleen er iets van zijn eigen leven heeft gevonden, maar dat allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgekregen, daar ook een hart verklaard vinden. Iemand die zijn hart heeft uitgesproken in deze brief is uiteraard de schrijver, de apostel Paulus. Ik hoef hem niet nader aan u voor te stellen. We kennen zijn levensgang, we kennen zijn levensverandering, we kennen de ingrijpende bekering die hij moest ondergaan, mocht ondergaan. En vanwege die bijzondere levensweg ontving de apostel Paulus ook grote vrijmoedigheid om de gemeente van Galatië, let wel, ik spreek in meervoud, want zo moeten we deze gemeenten zien als een aantal gemeenten in Zuid-West-Klein-Azië, die eerder met het evangelie van deze heidenapostel in aanraking waren gekomen en de meesten waren daardoor getroffen in het hart en hadden de geweldige overgang mogen meemaken vanuit het Jodendom naar het Christendom. Maar zoals het vaker ging, ook toen al, niet alleen dat het geloof niet aller is, maar dat er ook wanneer wij zo langzamerhand vertrouwd raakten met de bekende klanken van het evangelie, het een vanzelfsprekendheid wordt, dat we mogen geloven. Ik zeg niet dat het goed is, maar zo zijn mensen nu eenmaal. En daarom is het wel goed dat God goed is. En in hem zullen we dan ook straks mogen eindigen. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, voor het eerst of telkens weer opnieuw brengen in het rechte spoor. Dat heeft Paulus aan de lijve mogen ondervinden en dat moesten de gelaten ook nu bij vernieuwing ondervinden. God laat immers niet los het werk dat zijn hand begonnen is om te doen. En dat lezen we eigenlijk in de eerste twee hoofdstukken. En dan komen we aan ons tekstverband in het derde hoofdstuk. Maar we zouden de felheid van Paulus spreken wellicht verkeerd uit kunnen leggen als we die eerste twee hoofdstukken voor lief namen zonder er kennis van hebben te genomen. Juist daar ligt de uitgang van de prediking van Paulus als hij aan het derde hoofdstuk, ons tekstverband, is toegekomen. En hij de gemeente geenszins met pluimstrijkende woorden aanspreekt. U weet, dat is ook een uitdrukking van Paulus in een van zijn andere brieven. Hij heeft, om zo te zeggen, in taal die onze jonge mensen vandaag de dag ook duidelijk verstaan, denk ik, een broertje dood gehad aan woorden waarmee hij bij de mensen in het gevlei zou kunnen komen. Hij heeft zijn hoorders wat dat betreft niet gespaard. Het zal je vanmorgen maar gezegd zijn. Ik durf het zo niet te zeggen, ooguitzinnige Werkendammers. Want het zou gelijk voor mij na lange tijd voor het eerst en voor het laatst zijn dat ik hier nog op de preekstoel mocht staan. Maar toch, Paulus heeft zich niet ingehouden. Als hij zo begint om de Galatiërs terug te roepen tot het spoor der waarheid dat God zelf getrokken heeft in hun leven. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Het klinkt als een uitval, als een aanval. Maar toch moeten we goed leren lezen wat er staat. Paulus zegt dat niet tot de gemeenten zelf, want dan zou het hem kwalijk genomen kunnen zijn. Nee, hij richt daarmee de boodschap van zijn evangelie, ja, dat is ook evangelie verkondigen. Mensen terugroepen tot de waarheid, die van de waarheid zijn afgeweken, afgedwaald, door welke oorzaak dan ook. Ze aan te spreken op hun grove zonde van het gebrek aan geloof en de gave van de volharding. Hij spreekt ze aan op hun haast onvergeeflijke zonde. Let wel, haast onvergeeflijke zonde. Want als we aan de andere zijde van Paulus' bediening in een andere gemeente, ik denk onder andere aan de brief van Hebreeën, ook al is het twijfelachtig of we die ook aan Paulus mogen toeschrijven. In ieder geval in onze Bijbeluitgave staat de naam van Paulus er wel als schrijver benoemd. Maar laten we dat laten rusten. Maar daar vinden we onder andere in het zesde hoofdstuk, geen gemakkelijk gedeelte van het evangelie, dat mensen die eenmaal zijn afgedwaald van de waarheid, dan zit je eigenlijk in de manier van schrijven bij een haast onvergeeflijke zonde, dat ze ooit meer zullen kunnen komen tot de kennis van de waarheid zelf. Dus het gaat hier eigenlijk op de grens van leven en dood. En daarom waagde Paulus het om de dwaalleraars die de gemeente van de gelaten van het heilspoor hadden afgebracht ook zo aan te spreken. En Paulus kon een potje breken, om zo te zeggen. De gemeente die te goede trouw was, wist wat hij bedoelde. O zeker, hij sprak zonder aanzien van persoon. Hij sprak heel de gemeente aan. en stelde haar ook gemeenschappelijk verantwoordelijk voor diezelfde zonde. Immers, we hebben ook de persoonlijke verantwoordelijkheid, ook vandaag de dag, om oog en hart voor elkaar te blijven houden. Als er soms lege plaatsen zijn, bijvoorbeeld, dan moet u natuurlijk wel met de juiste toon en op een geestelijke wijze die broeders of zussen die hun plaats onnodig hebben leeggelaten, daar op de doordeweekse dagen op kunnen aanspreken. En de manier waarop ze dan reageren, zal dan ook duidelijk maken of ze de genade van de Heere kennen, verstaan en aanvaarden, of voor kennisgeving hebben aangenomen en van zich afwijzen. Dat geeft een zekere verantwoording van het begin van onze tekstversen. Paulus wist, omwille van de waarheid alleen zal het moeten kunnen verdragen worden om zo aangesproken te worden. Paulus had zich erop voorbereid. Het is niet voor het eerst immers dat hij zo fel is uitgevallen. En daarom verwees ik heel voorzichtig even terloops, dat is wat anders als terzijde, naar de eerste twee hoofdstukken. Daar vindt u eenzelfde manier van spreken en preken. Als hij het zelf gewaagd heeft om mensen op hun persoonlijke verantwoordelijkheid aan te spreken, onder andere met deze woorden: spreek ik nu de mensen of God? Zoek ik mensen te behagen, want indien ik nog mensen behaagde, zo waar ik geen dienstknecht van Christus, maak u bekend, broeders, dat het evangelie, terwijl ik van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Indien er iemand anders u een evangelie bekend zou maken, al was het een engel uit de hemel, anders als ik u verkondigd heb. En dan gebruikt hij tot tweemaal toe dat verschrikkelijke woord, die zij vervloekt. Die zij vervloekt. En dat moet gezien worden als een voorbereiding op ons tekstverband. Paulus heeft besef dat hij mensen daarvan van zich kon vervreemden, ook al was dat geenszins zijn bedoeling. Maar toch heeft hij met Gods hulp erop gewaagd om ze wakker te schudden. Gij uitzinnige gelaten. Hij wist dat de band die was gelegd door het woord dat moest kunnen dragen, moest kunnen houden. Immers, als u nog even met mij wilt kijken naar het vervolg hoofdstuk 4... dan ziet u zelfs in het 15e vers dat er mensen waren die zelfs hun ogen zouden hebben willen uitgraven. Voor Paulus. Zo lief hadden ze hem als dienaar van het woord. En ik moet het eerste gemeentelid nog ontmoeten. U ook? Die zoveel liefde kent voor de dienaar, voor een tijd, of misschien wel voor een leven lang, omdat hij van beslissende betekenis is geworden in hun leven. Dat ze zelfs hun leven ervoor over hebben gehad, het licht uit hun ogen zouden hebben willen prijsgeven, omdat de prijs van de waarheid hen veel hoger was. Want dat verklaart de vrijmoedigheid van de apostel Paulus. Dat verklaart, en we moeten dat niet zien als een zekere verantwoording vooraf of achteraf, ook zijn indringende boodschap, zijn bewogenheid, zijn betrokkenheid, omdat de waarheid die hem zo lief was in het geding is geraakt. Krachten waren openbaar gekomen na zijn vertrek, zoals dat ook op andere plaatsen weer terug te lezen is, die het fundament dat God zelf had gelegd in de Heer Jezus Christus als het enige betrouwbare fundament bezig waren te ondergraven en daarmee de gemeente in grote verwarring hadden gebracht. En het laatste is uiteraard ook het directe gevolg van het eerste. Zodra wij gaan tornen aan het fundament dat God zelf heeft gelegd in zijn enige geboren zoon. Als de uiterste hoeksteen dat de eeuwen kan verduren. Dan brengt dat schade en verwarring met zich mee. Dan tast dat de gemeente niet alleen in haar ontstaan, maar ook in een verder voortbestaan aan tot in de kern van het leven. Dan maakt dat de gemeente ook tot een gewillig slachtoffer, zoals Paulus dat heeft doorzien, voor allerlei wind van leer. Vandaar zijn felheid van spreken, gij uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd? En hij gebruikt daarvoor een krasse uitdrukking. Wie heeft u gehersenspoeld? Wie heeft u gehypnotiseerd? En hij richt daarmee het woord van God als het zwaard des geestes op het hart van de dwaalleraars. Wel ook al spreekt hij in het enkelvoud, hij bedoelt in het meervoud de dwaalleraars. En waarom dan enkelvoudig ze bij name genoemd? Wel omdat hij achter die dwaling de hand van de boze heeft opgemerkt. Als Gods grote tegenpartijder, zoals Luther, zoals we dat weten uit zijn levensgeschiedenis, ook de duivel heeft gekend als een verklaarde vijand. Als een persoonlijke vijand ook. Nog steeds kunnen we niet zonder droge ogen die zielenworstelingen van Maarten Luther ook als jonge monnik teruglezen. Hoe hij de duivel heeft bestreden, te vuur en te zwaard. Omdat dat niet maar zomaar een bespiegeling was van een zwakke of vermoeide geest. Maar een levende werkelijkheid die hem ook bepaalde bij de grens van leven of dood. En daarom heeft Luther het ook gewaagd. Met die grote held, Jezus Christus, die hij wist aan zijn zijde als zijn getrouwe medestrijder. Omwille van de waarheid die hem zo uitnemend lief was geworden. Want juist omdat wij die geschiedenissen zo een beetje wel allemaal uit het hoofd kennen, de bewuste datum en dat wat er aan vooraf is gegaan, kunnen we ons ten nauwe nood vandaag de dag meer voorstellen dat één man, zeg het maar in onze eigen tijdse beleving van het bredere kerkelijke leven, vandaag de dag ook vol verwarring en verstarring en afval en verdeeldheid, misschien daarover de middendienst vanavond nog meer vanuit een andere boodschap, maar met dezelfde punten die onze aandacht verdienen op een dag van de herdenking van de reformatie. Dat de werkelijkheid ervan ons zou kunnen ontgaan. Je zal maar als enige ambtsdrager, of je nu dominee bent of ouderling, of de diaken, alle ambten zijn gelijkwaardig. Je het in je eentje op moeten nemen tegen een overgrote meerderheid, omdat je weet, Gods woord alleen houdt stand en zal geen duimbreed kunnen wijken. Daarom kon Luther het, niet omdat hij zelf zo'n geweldenaar was, maar hij wist één ding met overtuiging. Hier sta ik, ik kan niet anders. Zo God voor mij is, wie zal dan tegen mij kunnen zijn? Wel, dat troffen we ook op een heel ander tijdstip. Onder heel andere omstandigheden, alhoewel. Op de Keper bezocht ging het ook toen om een crisis in de vroege christelijke gemeenten, waar de waarheid velen had getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Waar ineens de dwaalleer de kop weer kwam opsteken. In een groepje uit het oude Jodendom die we nog steeds kenden als de Judaïsten. Moeilijk woord misschien voor jongeren en voor ouderen. Wat waren dat voor mensen? Wel heel eenvoudig en kort en bondig weergegeven. Dat was een kerkelijke stroming, ook al was het toen geen kerk, maar synagogen. En gemeenten, geworteld in het woord, het evangelie dat sinds Pinksteren mocht uitgaan in de gehele wereld. En die Judaïsten die waren teruggevallen in het oude geloof van het Jodendom. Waar de onderhouding van Gods geboden het een en al betekenden. En de luisteraar die er goed bij is nog steeds, die nog niets aan de aandacht heeft laten ontglippen, zegt misschien, wat is er mis mee? We worden toch elke zondagmorgen opgeroepen, ik ben de Heere uw God. Gij zult en gij zult niet. Wat is er mis mee met de onderhouding van Gods geboden? Wel helemaal niets. Maar als wij menen dat we in eigen kracht Gods geboden kunnen houden in volmaaktheid, zoals de schrijver van deze brief aan de gelaten ook een lange tijd van zijn leven heeft gedacht, om zalig te kunnen worden, uit te werken, de onderhouding van de wet, dan bedriegen we ons voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Dan zullen we menen in te kunnen gaan, terwijl wij niet zullen kunnen ingaan. Waarom niet? Wel omdat Paulus dat ook niet alleen hier, maar ook elders in een korte tekst heeft samengevat. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha, laat er dan als een bede op volgen. Heere, kom. Kom, Heere Jezus. Ja, haastig. En dat is eigenlijk de samenvatting en de uiterste toepassing die ik ook met u vanmorgen vanuit het woord zou willen maken. Dan hoef je zich niet te verdiepen in al die stromingen van het Jodendom. Maar dan kent u precies dat waar het Paulus om te doen is geweest. En Luther in latere eeuwen. We kunnen niet behouden worden door ons in te spannen. Met een ijver die niet uit God is zonder het geloof. Ook dat is een onderwerp waar Paulus nogal eens op terugkeert. We kunnen alleen behouden worden, zoals dat ook boven dit teksthoofdstuk staat, als het goed is, welke Bijbeluitgave u ook mag hebben, de gerechtigheid niet uit de wet, doch uit het geloof. En daarmee zijn we ook precies terug bij de drie kernthema's van de reformatie en der denkingen die in de afgelopen week ook zijn gehouden, als het goed is. Alleen door het geloof. Alleen uit genade en alleen door het woord wordt een mens behouden. Door de drie enige God die zondaren verkiest, die zondaren verlost, die zondaren heiligt en houdt in de ene waarheid. Maar in Jezus Christus en dien gekruisigd het enige en het eeuwige fundament is waarop wij ons als vermoeide en belaste en als het goed is ook uitgewerkte zondaren mogen verlaten. Tot wie dan heen? Dan tot hem alleen. Hij zal ons nooit verstoten. Hoe zal ik dan tot hem komen? Wel moede, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. Uit loutere genade, alleen omwille van de verdiensten van onze Heere Jezus Christus. En dat heb ik misschien wel veel uitvoerig gezegd. Ik hoop niet al te uitvoerig, dan als Paulus nodig heeft gehad om in slechts 2 versen de boodschap van zijn woord zo rijk vermanend als vertroostend ook weer te geven. Hij herinnert de uitzinnige gelaten die zijn afgedwaald van het spoor door hem getrokken door het evangelie van Gods genade aan de bediening van het evangelie. Hoe bij wijze van spreken Jezus Christus als voor hun ogen is uitgeschilderd geworden. Opdat zij zouden ervaren, zouden gaan zien en ook zouden gevoelen. Ik bedoel dan het gevoel als vrucht van het ware geloof. Dat alles aan hem gans begeerlijk is. U die gelooft, zegt Paulus ook weer op een andere plaats, in een andere gemeentelijke context, is hij dierbaar. Is hij alles, alles waard. Al wat u voorheen meer kon bekoren, vergeet het, verlaat het. En hangt hem aan, door het geloof alleen. Als de weg, de waarheid en het leven. Nou, dat heeft Paulus een en andermaal herhaald in die korte brief aan de gemeente van de gelaten. En wat zegt die korte brief ons vandaag de dag? Hebben we diezelfde brief nog nodig? Om ons weer voor het eerst of opnieuw bij de les te brengen, die we elke zondag weer mogen horen, zij het met telkens andere bewoordingen, maar met dezelfde boodschap. Niets uit ons, maar alles uit hem, door hem, tot hem, uit wie alle dingen zijn. Zo zong Paulus ook weer in de gemeente geadresseerd te Rome, de grootheid, de heerlijkheid en de majesteit van Gods genade uit. En ik kon niet anders spreken, zoals hij zelf ook eerder had leren preken, na zijn levensverandering. Nadat hij de levende en de verhoogde Christus met eerbied gezegd in de ogen had gezien. Toen was hij verlost geworden van zijn geestelijke blindheid. Hij meende goden dienst te kunnen bewijzen. En die hij daar nu moest aanspreken, daarin zag hij iets terug, nee niet iets terug, veel van zijn oude leven. En juist uit de aard der liefde heeft hij ze niet gespaard. Om ze zo aan te spreken, zoals de inzet van onze tekstversen in Galaten 3 vers 1 en 2 ons nog steeds ook in verwarring zouden kunnen brengen. Als we al deze dingen die ik tot hiertoe niet zonder reden ter verduidelijking ook aan u heb doorgegeven. Om Paulus niet in de hoek van de verdachtmaking te plaatsen. Zo spreek je toch niet als dienaar van het woord. Neem eens als u misschien wel kinderen hebt die van het spoor dat van huis uit getrokken mocht worden met vallen opstaan. Die toch eigen gekozen wegen zijn gegaan, nog steeds lief hebt. Om Gods wil, om Jezus wil. En juist die afgedwaalde kinderen, die liggen u zo na aan het hart. U kunt ze toch moeilijk verloren zien gaan. De kinderen die de meeste zorg geven, krijgen vaak de meeste aandacht en de meeste liefde. Maar zo is het geestelijk niet anders. Niet alleen voor dienaren van het woord, maar ook zoals ik al eerder dat ook heb opgemerkt, gaat het ook ons als gemeente aan. We We hebben ook verantwoordelijkheid te dragen voor die tot de gemeente behoren. Gerekend mogen worden. En doopleden schrijven we zomaar niet af. Als we ze al niet zomaar uit het kerkelijk register mogen schrappen. En als dat ooit gebeurd is, dan is dat verschrikkelijk. Als die kerkelijke zonden, want dat zijn er toch wel, ooit nog steeds begaan worden, dan moeten we maar niet vergeten, God is barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. We hebben een biddende en een dankende hoge priester, die gezworen heeft bij zijn eigen naam als een dure eed, omwille van het verbond van zijn genade, dat van geen wankelen weet, zelfs als zijn kinderen soms zijn zuivere wet verlaten en het richtsnoer van zijn recht ter regeling niet zal baten, en zij gewis, dat wil zeggen zeker, voor zijn straffen hebben te beven, dan trekt dat vanuit God bezien nog geen grens en geeft dat ook geen gesloten deur. Maar dan is het nog steeds de deur der genade, die omwille van het enige zoenoffer van de Heer Jezus Christus nog steeds wijd mag blijven openstaan. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt immers hem het vermogen niet. Als één dat heeft mogen ondervinden, dan is dat in de lijn van de geschiedenis niet alleen Paulus als Saulus van Tarsen. Dan is dat niet alleen Maarten Luther geweest en al de andere reformatoren bij naam of niet bekend, maar ook allen die, als ze eerlijk gemaakt zijn geworden door hetzelfde evangelie van Gods vrije gunst, die eeuwig hem bewogen heeft om zondaren te roepen tot de zaligheid, en geenszins rechtvaardigen in eigen oog. Die zullen het dan ook moeten toestemmen. Niet ik zocht God, maar God zocht mij. Ik heb de Heere niet gevonden, maar het is zoals ik dat zelf ooit bij mijn komen, mag ik dan één keer echt persoonlijk zijn, u weet dat ligt niet in mijn aard. De ouden is het niet onbekend hoe ik ooit langs wonderlijke wegen in uw midden mocht komen aan de Hoogstraat. Toen heeft de Heere me ook vertroost met alle vragen die open bleven staan. Uit Jesaja 65, waar de Heere zegt, u weet het, ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Tot een volk dat naar mijn naam niet genoemd is, heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Tot een in zichzelf wederstrevig volk. U ziet het evangelie van het oude verbond, alhoewel we het dan hebben over de evangelist van het oude testament, Jesaja, is in geen enkel opzicht anders als het evangelie van het nieuwe verbond. Op welke bladzijde we het ook aanspreken of aanboren. Gemeente, ik ben ongemerkt en ook onbedoeld helemaal van de lijn van mijn prediking afgeweken. Is dat ook dwalen? Of is dat ruimte geven aan de geest des Heren? Die soms verrassend zijn woord aan het woord laat komen. Anders als in de voorbereiding kon gebeuren. De kerkenraad zo even gezegd, toen Colanka mij vroeg, hoe gaat het met jullie? Iets gezegd van de huiselijke omstandigheden. Ik weet er nu niet over uit. Maar er is gisteravond nog iets bijgekomen wat ons als ouders veel zorgen en verdriet geeft. Dus dan sta je toch ook anders op de preekstoel als de laatste zondagen ook het geval is geweest. En dan zeg ik met Luther, ach, ik ben geen held, geen geloofsheld als hij was. Maar dan wordt het toch waar. God is een toevlucht voor de zijne. Hun hulp als zij de droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar. Al dreigt het leed. Al drukt het lot. Hij doet zijn hulp verschijnen. Eén ding wil ik in ieder geval niet onuitgesproken laten. Het kan zijn dat we moeite hebben met de woorden uit de Galatenbrief. Dan schaam u daar niet voor. Ooit heeft een groot geleerde gezegd bij de behandeling van deze brief. Wie zich daaraan waagt tot het lezen en het bestuderen. Die voelt zich meer dan eens als een bergbeklimmer aan de voet van een onmetelijk hoge berg. Die ons menige moeite zal bezorgen voordat we aan de top gekomen zijn. Maar als we eenmaal door Gods genade vele moeite en bezwaren hebben mogen trotseren. En de hoogte van die berg die wij mochten beklimmen. Ons een uitnemend gezicht der heerlijkheid biedt. Op de ruimte die er bij God is in Christus Jezus onze Heer. Dat alle moeite niet voor niets is geweest. Bij alle dingen waarin we misschien zo vastgeroest zijn geraakt. Door vanzelfsprekendheden. Door verbondsautomatisme. Door een opvoeding, door een prediking die soms wat eenzijdig dreigde te worden. Nog eens op de dag van de hervorming opnieuw bepaald te mogen worden bij de eenvoud van het evangelie. Dat zo eenvoudig is dat een kind het kan begrijpen. Dat was immers ook de boodschap van de Heer Jezus zelf. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Wel, wat is dan de boodschap van het evangelie samengevat? Want dat is in ieder geval iets wat ik u niet wil onthouden. Wel, het evangelie van vrije genade is geen goede raad aan mensen. Maar is de goede boodschap, het goede nieuws over de Heer Jezus Christus. Het evangelie van vrije gunst die eeuwig God bewoog, is zelfs geen uitnodiging aan ons om iets te doen. Daar heb je het weer, die werkheiligheid, die zucht tot zelfbehoud, die bij iedereen van nature wordt gevonden. Maar het is daarentegen over een verklaring van wat God heeft gedaan. Het is zelfs geen verzoek, want dat kan nog als vrijblijvend worden afgehouden. Je neemt het aan of je neemt het niet aan. Nee, het evangelie is een aanbod van Gods genade. Weliswaar met bevel van geloof en bekering. En vergeet vooral dat laatste niet. Ook vanmorgen waren we niet vrijblijvend onder het gehoor. Ook al waren we misschien met vooringenomenheid opgekomen. De eerste keer, althans de eerste keer echt in de vakante tijd. Vorige week was het ook al een andere dienaar die u mocht voorgaan. En u hecht aan een eigen dienaar, dat weet ik ook wel. Ook dat heb ik een keer meegemaakt. Maar sommigen van u hebben ook gisteren de intrede meegemaakt van dominee de Boer. Daar was ik ook bij. En heeft uitdrukkelijk daar zijn intrede gedaan. Het gaat niet om de persoon, maar het gaat om het woord. Want dat zal hij misschien ook wel met zijn afscheid hebben gezegd. Houdt u dat dan ook vast. Het gaat om het woord. En dienaren gaan. Het zijn slechts voorbijgangers. Maar het woord van onze God. Dat bestaat tot in der eeuwigheid. En dat is het tweede. Voordat ik amen ga zeggen. U zeker niet wil onthouden. Ik ben in de afgelopen weken bijzonder aangesproken door een woord van een van mijn bevriende collega's. U hebt dat misschien wel gelezen in een column die gewijd was aan de vele herdenkingen die plaats hebben gevonden in de achter ons liggende week. Van de hand van dominee Beens. Er stond boven wat hij, God, met ons doet. En dan komt hij tot de kern waar het om moet gaan. De grote levensvraag van Maarten Luther. U weet hoe die luidde. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Zoals anderen dat ook van hem hebben overgenomen. Mijn zielen doorziet ge lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En dan zegt dominee Beens, en daarom heb ik het krantenknipsel maar meegenomen op deze kansel. Ik kan het niet beter zeggen, ik wil het ook niet anders zeggen. Hij kan het namelijk zo trefzeker zeggen. De gave die God hem daartoe gegeven heeft, dat ik u graag zijn boodschap doorgeef. Als ik kom tot de kern van zijn column, u weet dat is een korte beschrijving. Ook in dit verband, waar gaat het nu eigenlijk om in uw en mijn leven? En dan geeft hij een rake toepering van het tegenwoordige kerkelijke leven. Bij al wat ervoor gereformeerd met allerlei bijvoeglijke naamwoorden tevoor of te na uitgaat voor gereformeerd. Dan zegt hij, we moeten ook in onze reformatorische kring daarvoor oppassen. Want zo gemakkelijk geven wij toe aan het huidige hedonisme. Moeilijk woord, dat wil zoiets zeggen als een leven waar het gaat om te komen aan onze trekken, onze natuurlijke of zogeheten geestelijke behoeften. Waar het gaat om onze gevoelens, onze behoeften, onze belangen. Maar waarschuwt dominee Beens, wie in Christus komt te leven, zal niet op zijn gemakstoel belanden. Als iemand dat ooit ervaren heeft, dan is het Maarten Luther wel geweest. Je wordt niet gedecoreerd. Ik bedoel, je krijgt niet allemaal een koninklijke onderscheiding. En niet in de gloria gezet. Je wordt niet gejubeld als dienaar van het woord of aangeprezen. Integendeel soms het omgekeerde. Hier niet tenminste. Wij moeten zoveel dulden en ondergaan, nog niet ineens in wat mensen ons aandoen, maar juist in wat God met ons doet. En dan komt het, gemeente, ik zou het u allemaal wel willen inprenten. Dat nu is voor velen vandaag, dus kerkbreed, een blinde vlek. Comfortjagers zijn we ergens allemaal. We zoeken ons gemak, ook geestelijk. En dan komt het. In het koninkrijk van God gaat het anders. Kruiselings. En dan haalt hij Luther aan. In zijn Bijbelverklaring over Psalm 118. En ik wil daarmee mijn bediening ook vanmorgen besluiten. Hij zegt daarin, u kent Psalm 118 toch? Ook een lofpsalm. Ik zal niet sterven, maar leven. Zo heeft Luther het uitgezongen. Wel, hij valt daarmee de Heere te voet. En hij heeft er velen door vertroost. Luistert u goed. Hij spreekt God met eerbied aan. Gij verhoogt ons als gij ons vernedert. Gij maakt ons rechtvaardig als gij ons tot zondaars maakt. Gij troost ons als gij ons doet treuren. Gij doet ons zingen als gij ons laat huilen. Gij maakt ons sterk als wij lijden. Gij maakt ons wijs als gij ons tot wazen maakt. En bij dit geheimenis past slechts één woord. Amen. Zegt uw ziel er ook amen op. Tot eer van Gods naam en tot roem van onze Heere Jezus Christus. Ja, het zal waar en zeker zijn. Alleen uit genade door het geloof wordt een zondaar, een Adamskind, behouden. En weer klinkt het nu in uw vermoeide en wellicht ook afgematte, misschien ook wel ongetrooste ziel. Amen, zegt mijn ziel daarop. Ja, amen. Zeren goedheid kent geen palen.